Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen Psalm 80 en daarvan het eerste vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid, die ene troon van heiligheid u tussen gerubs hebt gesticht. Verschijn weer blinkend met uw licht. Wij noemden u het eerste van Psalm 80. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het tweede vers van Psalm 100. De Heere is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij, tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk dat zijn dienst bereidt. Daarna vindt de schriftlezing plaats. De eerste schriftlezing kunt u vinden in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Hoofdstuk 18, vers 10 tot en met 14. En de tweede, Lucas 15, vers 1 tot en met 7. We luisteren dus naar de wet. We zingen daarna het tweede vers van Psalm 100. En vervolgens lezen wij Matteüs 18, vers 10 tot en met 14. En Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We beginnen dus met Matteüs 18, vers 10 tot 14. Ziet toe dat gij niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat denkt u, indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande en het afgedwaalde zoeken? En dien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Vervolgens lezen wij u Lucas 15, vers 1 tot en met 7, wat ook de tekst voor de prediking is. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u hebben de 100 schapen. En een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Tot zover de schriftlezing. Dan willen wij nu voorbeden doen. En dat doen wij voor zuster Bijl. die tijdelijk opgenomen is in Antonius. We willen bidden voor de familie Droge die naar Genemuiden hoopt te verhuizen. Broeder van Heteren, die ontving een goede uitslag van onderzoek. Er is geen sprake van uitzaaiingen. Wel zal er een behandeltraject volgen. Broeder Romein, die ontvangt deze week de uitslag van onderzoek. Bij hem is prostaatkanker vastgesteld. De PET-scan heeft hij gehad om na te gaan of er nog eventuele andere uitzaaiingen zijn. Dan broeder Scheffers, die mocht weer opnieuw thuiskomen uit het ziekenhuis. Maar heeft nog wel klachten. En wij willen u ook mededelen dat afgelopen vrijdagavond broeder C.J. Trouwborst op 64-jarige leeftijd overleden is. Mede ook omdat hij hier altijd lid is geweest. De begrafenis zal aanstaande vrijdag plaatsvinden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God in de hemel, zo buigen wij ons voor uw heilig aangezicht. Op deze aan u gewijde dag past het ons uw naam ootmoedig dank te zeggen, dat u ons nog in het liefelijke heden van uw genade hebt gehouden. En dat we deze rustdag mogen ontvangen, waarin wij mogen luisteren naar uw woord, dat zaad der wedergeboorte, waardoor u uw opzoekende zondaarsliefde toont. En wij smeken en bidden van u, geef toch een ootmoedig hart, opdat wij beseffen dat u onderscheid maakt daar waar het van nature niet is. Als we letten op hoe deze wereld in de greep wordt gehouden door het coronavirus en hoe de afgod, de mammon, omvalt en mensen van streek zijn en niet weten waar zij het zoeken moeten, roept gij het ons nog toe om bij u te schuilen. En wij bidden u, geef toch dat deze dag dan ook een dag van uw heerkracht mag zijn, zodat de kracht van uw lieve geest ontvangen mag worden in onze harten. Voor het eerst als we nog onbekeerd zijn, dat wij toch geraakt mogen worden als kind, terwijl we luisteren, terwijl we kijken naar de preek. En dat wij ook voelen dat we een verloren schaap zijn, als jongeren die misschien al wat langer weggezworven is van u, maar ook als ouderen, als bejaarden en wie we ook zijn, voor het eerst die liefde Gods in ons hart uitgestort te krijgen, waardoor wij bekeerd worden tot de levende God en getrokken worden tot Hem die gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar ook dat uw volk en kinderen zich mogen verblijden, omdat Gij hen in de tijd hebt opgezocht. En dat zij ook weer bij mogen tekenen, opdat zij mogen gevoelen dat zij op de schouders van die herder gebracht zijn en dat gij in uw getrouwheid hen zult terugbrengen in de volkomen gemeenschap met God, zodat zij eeuwig in de stal der schapen gebracht mogen worden. Heere, geef toch dat wij daarom ons mogen verwonderen over uw langmoedigheid en uw goedheid die hemelhoog is. Doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden, Heere, niet alleen in onze onbekeerde staat, maar ook na ontvangen genade kleven ons in alles de zonde aan en we smeken het u, vergeef het ons toch. En we bidden u voor de gemeente. Wees met hen die het moeilijk hebben in deze tijd, die eenzaam zijn, die geen bezoek mogen ontvangen, omdat ze kwetsbaar en oud zijn. Heere, wilt gij hen vertroosten. En ook als ze kinderen hebben, hun kinderen sterken, omdat ze het zo moeilijk hebben, omdat ze hun vader en moeder niet kunnen bezoeken. We bidden u of gij hen wilt troosten. We bidden u voor hen die zwak zijn. We denken ook aan zuster Bijl, die psychisch zwak is. Wilt u haar op hoge leeftijd toch bezoeken en sterken in haar geest en de duivel het zwijgen opleggen en tot haar hart spreken met uw heilig woord en de liefelijke vertroostingen van de Heilige Geest. Heere, wij bidden u of gij met de broeders wil zijn die lijden aan een ziekte. We denken aan broeder Romein. We bidden u of gij ook met hem wil zijn als het spannend zal worden. Zijn er nog verdere uitzaaiingen? We bidden u, geef toch dat dat niet zo zou zijn. En als het wel zo is, wilt gij dan met uw genade komen, met uw ondersteuning en hem vertroosten, dat hij zijn heil toch bij u mag zoeken. En dat bidden we u ook voor broeder Van Eteren. We danken u ervoor dat er een goede uitslag na gedaan onderzoek bij hem terecht kwam. Heren, er zal nog verder een behandeltraject gevolgd moeten worden. En geef dat dat ook gezegend mag worden. Maar bovenal geef hem een verbroken en verslagen hart. Dat gij in uw langmoedigheid het nog tot hiertoe wel gemaakt hebt. En geef, Heere, dat dat tot bekering mag leiden. Zo dragen we ook onze oude broeder Scheffers aan u op. Hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Maar u weet hoe moeilijk het voor hem is om alleen te zijn. En wilt gij hem vertroosten en bezoeken met uw heil. En als hij zich nog zwak voelt, dat hij dan van u de kracht mag ontvangen, geestelijk en lichamelijk, om het van u te mogen verwachten en op u te steunen. Heren, zo hebben wij ook gehoord dat een broeder Trouwborst ons ontvallen is na een lang ziekbed. En u weet wat dat betekent voor zijn vrouw en ook voor zijn kinderen. En wij bidden u of gij hen wilt gedenken en hem wilt vertroosten met dit grote verlies. Opdat zij ook bezocht mogen worden door u. O Heere, geef toch dat ze daarnaar verlangen mogen, daarnaar uit mogen zien. Opdat toch ook ondanks de smart er een gezegende vrucht uit voort mag komen. En sterk ze als ze de komende week zich voorbereiden op de begrafenis. Wilt gij dan het toch hen bezoeken, zoals u eens Maria en Martha bezocht na het overlijden van Lazarus. En dat ze het mogen horen, ik ben de opstanding en het leven. Heren, wij bidden u of gij zo met alle rouwdragende wil zijn in ons midden. We dragen ook broeder en zuster Droger aan u op, die verhuizen naar Genemuiden. En Heren, gedenk ze toch. Wanneer zij daar gaan wonen en nog niet bevestigd kunnen worden, omdat het klassesexamen nog plaats moet vinden en uitgesteld is. En we bidden van u, geef toch dat dat spoedig mag plaatsvinden. En als zij daar dan toch al wat werk gaat doen in de gemeente, wilt gij dat werk dan ook zegenen. En bovenal hem de zalving van uw Heilige Geest niet onthouden. Heren, zo bidden we ook of gij met al uw knechten wil zijn. Als ze uw woord moeten bedienen, ook ons, maar ook dominee Ruys, onze geliefde vriend, wilt u hem ook helpen vandaag in Barendrecht en overal waar uw woord verkondigd wordt. Heren, we denken in het bijzonder ook aan weduwe van der Heijden. Onze vriend hebt u weggenomen. Hij mag slapen, totdat gij hem doet ontwaken. Hij mag bij u zijn. Heere, wilt Gij met onze zuster zijn en haar vertroosten en sterken. En dat de gedachte aan de rechtvaardige tot zegen mag zijn. Heere, dit alles vragen wij U niet omdat wij zulks verdiend hebben. Maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 23. De God des Heils wil mij ten herdere wezen. En wat er verder volgt in 1, 2 en 3 van Psalm 23. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Psalm 119, vers 88. Misschien dat u dacht, en jullie jongens en meisjes, ik spreek jullie maar aan, want ik neem aan dat jullie mij zien, jongelui. Is dit nou wel echt een tekst voor net na Pasen? Het is alweer even geleden, maar meestal zijn de dominees toch gewend om tussen Pasen en Hemelvaart te preken over de verschijningen. Dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan in Barendrecht. Maar het heeft een bijzondere aanleiding, niet een hele speciale. Maar ik was aan het lezen in de institutie van Calvijn en toen las ik een prachtig hoofdstuk over de kerk. En daar ben jij, daar bent u lid van de kerk. En Calvijn die benadrukt dat wij die kerk niet mogen verlaten. Dat is op zich al een gedachte om goed over na te denken. En wat voor een lid zijn we dan van die kerk? Wij weten dat misschien wel als goede catechizant dat de kerk twee kanten heeft. Een zichtbare kant en een onzichtbare kant. Wat wil dat zeggen, jongens en meisjes? Zichtbaar. Nou, zegt een jongere dominee, wat je ervan ziet. Een kerkgebouw en mensen die in de kerk zitten en die dan luisteren, een dominee en een ouderling. Juist, dat is zo. Wat is dan de onzichtbare kant? Nou ja, dat is wat je niet ziet. Ja, dat is zo, maar wat zie je dan niet? Nou, zegt een kind, dominee, het hart. Nou, juist, het hart, dat zie je niet. Wie ziet dat wel? Dat ziet God. God die ziet die onzichtbare kant. Natuurlijk is het fijn als er heel veel kerkmensen zijn. Als een kerk vol zit. Maar God die ziet het hart aan. En dat zijn de eigenlijke leden van de kerk. Want dat is de kerk met een grote K. Dat is de kerk des Heeren. Bent u daar al lid van? En toen ik dat zo las, dan al lezende, dan denk je aan je eigen gemeente en aan de praktijk. En Calvijn die schrijft ook heel erg veel over de praktijk. Hij zegt het is een gemengd gezelschap, niet waar? Onbekeerden, bekeerden. En waar hij dan de nadruk op legt, dat is op de verdraagzaamheid. Aangaande de leden van de kerk. Want wat zijn dat voor mensen? Dat zijn ten diepste verloren zondaren. En nu kom ik ook een beetje bij Pasen. Want die kerk wordt dan vergeleken met schapen. En nu lezen wij in Hebreeën 13... vers 20, de God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is door Christus Jezus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dus wat heeft God gedaan? Die heeft de Heer Jezus uit de doden opgewekt als de grote herder der schapen. Wie zijn er lid van de kerk? Van de kerk des Heren? Dat zijn verloren zondaren. Die opgezocht zijn door de grote herder der schapen. En zo komen we bij onze gelijkenis. De gelijkenis van het verloren schaap. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. De eerste gedachte is de aanleiding tot het uitspreken van deze gelijkenis. En de tweede gedachte is de verklaring van deze gelijkenis. Dus de gelijkenis van het verloren schaap. De aanleiding en de verklaring. De Heer Jezus, daar gaat het om in onze tekst, geliefden. Wij zijn misschien wel geneigd om veel aandacht te geven aan dat verloren schaap en wat dat schaap beleeft, en dat is niet onbelangrijk. Maar het gaat hier eigenlijk om de taak van de Heer Jezus. Dat Hij de grote herder der schapen is. Dat Hij uitgezonden is en dat het alles van God uitgaat. Wat uitgaat? Dat opzoeken van arme verloren zondaren. En dat God aan hem die taak heeft gegeven om dat te doen. En dat doet hij nog steeds. En die taak die moet ook in de verkondiging naar voren komen. Dus wanneer wij een dominee horen preken, dan moet hij ons als het ware voor de aandacht komen. En dan moet het duidelijk naar voren komen waartoe hij nu naar deze aarde gezonden is. En helaas ergeren de mensen zich daaraan. Dat zien wij ook tijdens de omwandeling van de Heere Jezus. Jongens en meisjes, de Heere Jezus die is op reis. Hij trekt van de ene stad naar de andere. We kunnen dat lezen in Lucas 13 vers 22. En hij heeft zijn aangezicht gericht naar Jeruzalem, Lucas 13 vers 34. En als hij dan in Jeruzalem aankomt, dan wordt hij uitgenodigd door een van de schriftgeleerden of de fariseërs. Het is een overste van de fariseeën die hem uitnodigt. En dat doet die overste van de fariseeën niet omdat hij enige vriendschap heeft met betrekking tot de Heere Jezus of uit gastvrijheid, maar dat doet hij om de Heere Jezus te betrappen. Te betrappen op een misstap. En de Heere Jezus die heeft dat wel door. En halverwege de maaltijd, dan wijst de Heere Jezus deze fariseeër op zijn roeping. Hij zegt tegen die fariseeën, je moet niet een maaltijd aanrichten alleen maar voor je broeders en voor je vrienden en voor de voornamen van de stad. Maar je moet de maaltijd gaan organiseren voor de armen. Dat kunnen we lezen in Lucas 14 vers 13. Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood de armen, de verminkten, de kreupelen, de blinden. En de Heer Jezus die brengt dat dan de volgende dag zelf in praktijk. En daar ergeren zich de fariseeërs en de schriftgeleerden aan. Zij waren de geestelijke leiders van het volk en zij hielden zich strikt aan de wet. En naar hun eigen invulling meenden ze dat je niet om kon gaan met een bepaald soort mensen. Maar het volk hing de Heer Jezus massaal aan. Ze hingen aan zijn lippen, ze zagen zijn wonderen en zijn tekenen. Nee, dat was niet het zaligmakend geloof, dat was een zekere belangstelling. Maar daardoor had de Heer Jezus in de ogen van de fariseeërs en de schriftgeleerden eigenlijk veel te veel invloed. En ze letten op hem. Wat zou hij fout doen? Waar kunnen wij hem op pakken? Wat zien ze namelijk? En dan komen we bij onze tekst. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat zien ze dus. En daar ergeren zich de fariseeërs en de schriftgeleerden aan. Waaraan dan? Wat zien ze? Al de tollenaars. Wat zijn dat voor mensen? Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Die moesten tolinnen. Tolinnen bij een grens of in een stad. Belastinginnen. Voor de vijand, voor de Romeinen. En daar verdienden ze aan. Ze stonden bekend als dieven. Zij vroegen dan meer dan ze moesten vragen. En wat ze dan meer gevraagd had, dat staken ze in hun eigen zak. Ze waren dus dieven van hun eigen volk. Het waren landverraders in de ogen van de Israëlieten. En dan zondaren. Ja, dat zijn we allemaal, dominee. Ja, dat is zomaar. Hier wordt echt mee bedoeld praktiserende zondaren die echt daar onbekend stonden. Straks in de gelijkenis van de verloren zoon, dan zegt die oudste zoon over die jongste zoon dat hij overdadig leefde. Hij zette de bloemetjes buiten. Wij zouden vandaag zeggen, echt zo'n jongere die aan het stappen is en al zijn geld in het weekend erdoor brengt. En hij zegt onder andere ook, die jongste zoon van u, die bracht zijn goed door met de hoeren. Nou, dat was echt een schandaal. Als je lichaam verslingerde aan de hoeren. Nou, dat soort mensen moet je je voorstellen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem. Er staat een woord in het Grieks. Dat betekent dat zij voetje voor voetje dichterbij kwamen. En dat zij echt voelden van die man die daar staat te preken. Die heeft ons nog niet afgeschreven. En op afstand stonden de farizeeën en de schriftgeleerden commentaar te geven. En dat wordt aangeduid met het woordje murmureren. Dat is een ouderwets woord, dat gebruiken wij niet meer. Maar het is toch terecht dat de Statenvertaling dat laat staan. Want dat kun je ook niet zomaar vertalen met mopperen. Het lijkt wel een beetje op mopperen, maar het is eigenlijk een woord wat vooral uit het Oude Testament komt, waar haat in te vinden is. En dat is een woord dat betekent dat zij voortdurend vanuit de haat richting de Heer Jezus binnensmonds commentaar aan het geven waren op de manier waarop hij omging met die tollenaren en die zondaren. Dat waren natuurlijk mensen die door de farizeeën en de schriftgeleerden al lang afgeschreven waren. Hoort u ook misschien bij dat gezelschap van de schriftgeleerden en de farizeeën? Nou, niet te gauw zeggen van dat dat niet in je hart leeft en dat je zo niet bent en dat je niet zo gauw mensen afschrijft. Ik zal je eens een verhaaltje vertellen. Wij woonden nog in Genemuiden. En we moesten altijd een weg oversteken waar heel veel mensen naar de kerk gingen op zondag. De Christelijke Gereformeerde Kerk was een heel klein gemeentetje. En de Gereformeerde Gemeente was een hele grote gemeente. En ik werkte op de Rehobotschool van de Gereformeerde Gemeente. En als wij dan overstaken, dan liep massaal de Gereformeerde Gemeente richting hun kerkgebouw. Daar is natuurlijk niets van te zeggen. Dat was een prachtig gezicht. En wij moesten dan oversteken naar een andere straat, waar de Christelijke Gereformeerde Gemeente van Geemuiden was. En toen, midden op de straat, toen kwam daar een jonge vrouw op mij af. Ik liep daar met mijn gezin, een zeer modern uitziende vrouw. En die begon mij te bedanken, heel uitbundig, op de een of andere manier, ergens om, dat weet ik, kan ik me niet meer herinneren. En ze begon een heel uitgebreid gesprek met mij. En ze zag er echt heel werelds uit. En wij zagen er allemaal heel degelijk uit. En de mensen die voorbij liepen, die zaten me allemaal aan te kijken. En ik groette, want ik kende die mensen, kende de kinderen van de school. Want ik was daar onderwijzer. En toen voelde ik toch ook wel een klein beetje van, ja, wil je nou omgang hebben met zo een waar je nu uitgebreid mee staat te praten? Dat leeft in ons aller hart. Wij willen meetellen. Wij willen aangezien worden als degelijke mensen. Die absoluut niet op één lijn gezet worden met, nou ja, die buurman die daar zijn auto zit te wassen. In de straat op zondag. Of die mensen die meedoen aan dat feest. Ik zeg niet dat je mee moet doen. Ik zeg niet dat je hetzelfde moet doen. Maar je leest hier wel van wat die fariseeërs en die schriftgeleerden zeggen. Deze ontvangt de zondaars en hij eet met hen. Dat is schandalig. Want als je met iemand eet, dan heb je wat met iemand. Hij wordt in Lucas 7 vers 34 ook getypeerd als een vriend van tollenaren en zondaren. Hij neemt deze mensen in bescherming. Hij gaat vertrouwelijk om met deze mensen. Maar wij weten allemaal wat het grote doel is van Christus om met deze mensen om te gaan. Omdat hij zich geroepen weet om het verlorene op te zoeken. Dat was zijn grote taak. Daartoe was hij naar deze wereld gezonden. En dat is de taak van iedere herder en leraar. Dat is mijn taak. Maar dat is ook uw taak, ouderling, diaken, koster. En u en wij allemaal. Dat is de roeping van ieder die zijn voetstappen begeert te drukken om hen te ontvangen en met hen te eten, niet om hetzelfde te doen. Nee, jongelui, dat is de bedoeling niet. Maar om ze te winnen. Calvijn die zegt, de Heere wil tonen dat een goed leraar zich evenzeer te bevlijtigen heeft om het verlorene te herwinnen. Als om hetgeen aanwezig is te bewaren. Daar bedoelt hij mee degene die al in de kerk zijn en die dreigen af te haken. En die misschien ook wel zo'n werelds leven hebben door de weeks. Om die te bewaren, om die bij de kerk te houden. En dan niet alleen maar om ze bij de kerk te houden zodat ze lid blijven van de gemeente. Dat je zegt, nou ja goed, hij komt wel niet zo trouw. Maar we zullen hem nog niet uitschrijven, maar opdat hij behouden zal worden. Kijk, en dat wil de Heere Jezus hier aantonen, geliefden. Ook met de gelijkenis van het verloren schaap. En als hij dan die gelijkenis gaat vertellen, dan heeft hij in de eerste plaats wel die tollenaren en die zondaren op het oog. Die ook schapen zijn, uitwendig. Want dat waren geen heidenen. Die kwamen niet uit het buitenland. Dat waren ook Israëlieten. Dat waren mensen die ook besneden waren. De mannen althans daaronder. Die waren besneden. Dus die waren eigenlijk, wij zouden vandaag zeggen, nog dooplid. Maar de fariseeërs en de schriftgeleerden, die hadden deze mensen al lang afgeschreven. En de Heer Jezus die zegt het later ook tegen de discipelen in de geschiedenis van de Canaanese vrouw. Ik ben niet gekomen dan de verloren schapen, de kwijtgeraakte schapen van het huis van Israël weer op te zoeken en er weer bij te brengen. randkerkelijken, zouden wij vandaag zeggen. Maar Calvijn die trekt het breder, die zegt, maar het is ook gericht op het gehele mensdom. Hij zegt, het gehele mensdom komt toch uiteindelijk God toe. En daarom richt deze gelijkenis zich ook op hen die geen lid zijn van de kerk, op de wereld. Om hen ook erbij te krijgen, gemeente. Die bewogenheid. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat deze drie gelijkenissen vertellen. Er zijn wel uitleggers die zeggen dat elk van deze gelijkenis iets laat zien van de drie-enige God. De gelijkenis van de schaap richt zich dan vooral op de zoon als de herder der schapen. En de gelijkenis van de verloren penning vooral op het werk van de Heilige Geest. En de gelijkenis van de verloren zoon laat ons God de Vader zien. En dat is op zichzelf genomen een hele mooie gedachte. En ik denk dat er ook wel iets in zit. Maar we hebben een drie-enige God nodig, gemeente, om daadwerkelijk van een verloren schaap een gevonden schaap te worden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de verklaring. We zullen eerst maar eens vertellen hoe die gelijkenis in elkaar steekt. Het gaat over een schaapherder met 100 schapen. Het is een kleine kudde. Misschien klinkt dat wat vreemd in je oren, jongens en meisjes, en zeg je, nou, 100 schapen, dat is toch nog aardig wat. Maar dat was in die dagen een kleine kudde. Als je je bedenkt dat bijvoorbeeld Job 7000 schapen had. En Nabal 3000 schapen, dat waren hele rijke herders. Gaat het hier over een arme herder. Die elke avond dus zijn schapen telt. Hij kan ze ook tellen. Dat is makkelijk. 100 schapen. 98. Hij zag het al. Nog eentje komt er. 99. Jongen, ik mis er één. Dat was voor hem een kostbaar bezit. Die kan hij niet missen. Hij heeft liefde tot zijn kleine kudde. Hij voelt zich één met die kleine kudde. En hij bedenkt gelijk welk schaap het moet zijn. Hij weet het wel, hij kent zijn schapen. Ze zijn immers van hem. En zij kennen hem. Ze kennen zijn stem. En hij weet dat als een schaap aan het dwalen gaat, hoe kwetsbaar dan het dier is. Hoe hulpeloos. Hoe hulpbehoevend dat dier is. En als hij dan dat ene schaap mist, dan gaat hij niet slapen, jongens en meisjes, hij is bedroefd. Hij neemt direct het besluit om dat schaap op te gaan zoeken. De achtergebleven schapen laat hij niet onbeschermd achter. En dan gaat hij zoeken. En let er dan op hoe het ook staat in onze gelijkenis, dat hij net zo lang gaat zoeken totdat hij hetzelfde vindt. Het op de inspanning van de herder. Het roepen van de herder. Het volharden van de herder. Het vinden van de herder. En als hij het dan vindt, nee, dan zijn er geen harde woorden. En dan geeft hij dat schaap geen klappen omdat hij weggelopen is. Dan is hij blij en heel teer en voorzichtig tilt hij dat schaap op. En legt hij het schaap op zijn schouders en brengt hij het terug naar de stal. En hij roept zijn buren. Hij zegt, ik ben blij, ik heb mijn schaap weer teruggevonden dat verloren was. Kom en vier dat met me mee, die blijdschap dat hij weer terug is. Wat een tere gelijkenis. Zo is nou de Heere Jezus. Als de grote herder der schapen, die God uit de doden heeft opgewekt. En daarom, als de Heere Jezus deze gelijkenis vertelt, dan wil hij daarmee de fariseeërs en de schriftgeleerden laten voelen, en ook vanmorgen ons laten gevoelen, wie hij is. Hoe hij is. En dan zien wij drie aspecten in deze gelijkenis als het gaat om wie hij is. Allereerst in zijn gaan naar het verlorene. In de tweede plaats in zijn vinden van het verlorene. En in de derde plaats in het terugbrengen van het verlorene. In zijn gaan naar het verlorene. Ja, zo worden die schapen getypeerd als verloren schapen. Zo ben ik, zo bent u, zo ben jij. Vanaf je geboorte, verloren. Verloren. Voor eeuwig verloren. Besef je dat? En dan begint die zwerftocht. Bij God vandaan. Als kind. In typische kinderzonde. Stiekem wat stelen. Zomaar jokken. Kinderzonden. Jeugdzonden, waarin je verslingert aan iets wat je leuk vindt, waar je niet meer van los kunt komen, wat je vader en moeder niet weten, waarvan je denkt, als ik dat niet heb, dan is het leven voor mij niet leuk. Zwerven bij God vandaan is dat. Toegeven aan je zondige lusten, aan je boze hart. Wegzwerven nog verder bij de herder vandaan. Ik ben een jong volwassene. Ik ga streven om carrière te maken met mijn diploma's. Ik ga een relatie aan. Ik ga het volle leven in. Ik laat me helemaal opslokken door de drukte van mijn bestaan, de drukte van mijn gezin, de drukte van mijn werk, van mijn zaak. En zo groei ik op. Ja, natuurlijk, ik ga wel naar de kerk en ik bid en ik lees wel aan tafel met mijn kinderen, maar ik zwerf al verder van de Heere af als een verlorene, als een onbekeerde zondaar. En zo groei ik op naar de ouderdom toe. Ik ben al zo ver, zoveel jaren weggezworven bij God vandaan. En nu heb ik te stellen met de kwalen van de ouderdom. En ik roet maar in het verleden. En dat zijn eigenlijk de gedachten die mijn hoofd vullen aan vroeger. En die vertel ik ook aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En als het gaat om de geestelijke dingen, dan voel ik dat ik zo koud en zo oud ben. Wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden een iegelijk naar zijn eigen weg. Heb ik het over u? Heb ik het over jou? Hier een blaadje, daar een strookje gras. En al verder en verder weg bij God vandaan. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Ook toen wij nog dood waren in de zonde en in de misdaden. Heeft zijn Zoon gezonden. Dat is onze eerste gedachte bij de uitleg, de verklaring. zijn gaan naar het verlorene. Waar begint dat? Dat begint in de eeuwigheid. Vanuit de eeuwigheid zendt hij zijn zoon naar de aarde toe, als de grote herder der schapen. En zo heeft hij zich ook geopenbaard, gemeente. Als diegene die in het Oude Testament beloofd is. We lezen in Ezechiël 34 vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik. Ja, ik zal naar mijn schapen vragen. En ik zal ze opzoeken. Zij vragen niet naar hem. Zij zoeken niet naar God. Maar het is net andersom. En daar moet de nadruk ook op vallen. En laat dat ook het evangelie voor u zijn. Verloren schapen van het huis van Rotterdam-Kralingen. Dat hij nu het initiatief neemt. Vanuit de hoge hemel om zijn schapen te gaan zoeken. Dat zijn de gegevenen des vaders. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Het zijn zijn schapen. En hij gaat zijn schaap opzoeken. Hij is daarom niet geroepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Die fariseërs en die schriftgeleerden, dat waren in hun ogen de rechtvaardigen. Die tollenaars en die zondaars waren in hun ogen de zondaren. Maar de Heer Jezus is niet gekomen om die rechtvaardigen te zoeken. Mensen die zich aan het opknappen zijn. En zich op die manier aannemelijk proberen te maken voor God. Nee. Maar verloren zondaren tot bekering te brengen. En daarom daalt hij zo diep af. Daar waar het bij u al misgegaan is. Namelijk in de moederschoot. Ja, jongens en meisjes. Omdat je de erfzonde meekrijgt. Daarom daalt hij ook af zo diep in de moederschoot van de maagd Maria. Daarom daalt hij zo af in de beestenstal. Omdat jouw hart ook een beestenstal is. Daarom daalt hij zo af. In zijn lijden en sterven. Tot in de diepten van de hel. Omdat daar je bestaan ligt. In je verlorenheid. Hij roept. Hij zoekt. Hij wandelt je achterna. Net als de herder uit de gelijkenis. Hij roept je, Jan, waar zit je met je gedachten? Niet slapen hoor, terwijl je op de bank zit bij je moeder. Ik roep je, ik zoek je, ik wil je redden. Ook jou, Joelle, ik zoek je, ik roep je. Hoor je me niet, ik wandel je achterna. Ook u, meneer. Pas een auto-ongeluk gehad. Het was op het nippertje, nietwaar. Aan de dood ontsnapt. En je kwam in de kerk. En hij kwam zo tot je. Ik zoek je. Ik zoek je, jongelui. Als toch je geweten je aanklaagt. Dat je een dubbel leven leidt. Dat je wel met een vroom gezicht op de jeugdvereniging zit. Maar in je auto popmuziek zit te luisteren. Ik zoek je, vader. Terwijl je net doet naar je vrouw dat je een goed huwelijk hebt. Maar stiekem toch naar onverantwoorde dingen kijkt. En dat als dat hardop gezegd wordt. Dat dan de zonde wordt aangewezen. Zo roept hij, zo zoekt hij het verlorene in zijn langmoedigheid. Ik zoek u door zo ruim dat aanbod van genade u voor te stellen. Dat u zalig kunt worden als de grootste van de zondaren. Dat er geen mens te slecht is. geen mens te veel gezondigd heeft of er is doen aan. Hij zoekt, hij roept, hij klopt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Daarin volhardt hij constant ook nu weer op dit moment door middel van deze prediking. Zoekt hij je? Wij zoeken God niet, maar hij komt uit de hoge hemel en hij laagt daag af en hij komt met de bediening van zijn woord zo heel dicht bij het hart. Net zolang totdat hij vindt. Dat is het tweede aspect. Zijn vinden van het verlorene. Dat is de kern van het evangelie, gemeente. Echt waar. Dat hij dan ook niet wacht totdat ik eindelijk eens een reactie geef. Nee, want hij weet wat volmaaksel wij zijn. Hij weet hoe slecht we zijn. Hoe hard we zijn. Hoe hardnekkig we zijn. Dat wij volharden in de zonde. Totdat hij het zelf vindt. En wat is nou zijn motief? Wat is nou zijn bewogenheid? Nou, dat lezen we in Gods woord. Er staat bijvoorbeeld in Matthäus 9 vers 36. En hij de scharen ziende werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Gelijk schapen die geen herder hebben. Dus wat is zijn drijfveer? Dat is de ontferming, de innerlijke ontferming over arme verloren zondaren. Zijn drijfveer ligt dus niet in jou, in u. Dat er iets is in u wat zo aantrekkelijk is voor hem, in u. Dat dachten de fariseeërs en de schriftgeleerden. Dat denken wij wanneer wij degelijke, rechtzinnige mensen zijn zonder een nieuw hart. Zonder echt de liefde tot de Heere en zijn dienst. Dan denken wij dat wij een streepje voor hebben. Ja, wij zijn degelijk genoeg om te zeggen, zo is het niet, dominee. Maar diep in hun hart, dan denken we, wat zou God eigenlijk op me tegen hebben? Maar ik hoop dat er onder de hoorders mogen zijn die zeggen, er is niks in mij wat aantrekkelijk is. God moet van me walgen. God moet van me walgen. Kijk, en wat is nou zijn motief? Dat is zijn eer. En dat is zijn innerlijke ontferming. Dat hij van eeuwigheid bewogen is. En zo komt hij bij dat eerste schaap. Dat eerste verloren schaap, jongens en meisjes, dat is Adam geweest. Waar zijt gij? Hij weet wel waar hij zit. Maar hij lokt hem uit. Om achter die struiken vandaan te komen. En eerlijk te zeggen waarom hij zich verstopt. Zeg het nou eens. Waarom verstop je je nou voor mij? Ja, omdat ik naakt ben. En hoe weet je dat dan, dat je naakt bent? Wie heeft je dat te kennen gegeven? En we weten wat hij dan allemaal zegt. Oh, wat is hij toch traag om zichzelf echt de schuld te geven, gemeente. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Ja, de slang heeft mij verleid. Ja, de duivel die heeft mij verleid. Nee, kom er nou eens mee voor de dag. Heere, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Nog een schaap, nooit naar God gevraagd, nooit naar God gezocht. Een dienaar van de afgoden. Abraham, ga uit uw land en uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham, vertrek. Vertrek hier vandaan. En word een pelgrim naar de stad die fundamenten heeft. Nog zo'n schaap, hij zit in de gevangenis. Hij heeft gedacht toen hij 15 jaar was en zijn vader stierf. En nou zet ik een punt achter die vervelende opvoeding van mijn Godvrezende vader. Dat was Hizkia. En je raadt het misschien al wie die jongen was. Dat was Manasse. En hij heeft er alles aan gedaan om zijn opvoeding uit zijn geheugen te krijgen. En hij heeft er alles aan gedaan om de dienst des Heeren uit het gezichtsveld te laten verdwijnen. En de afgoden gediend. En de profeet Jesaja in een holleboom gestopt. Om de mond van die dienstknecht letterlijk door te zagen. En we weten de geschiedenis, hij komt in de gevangenis terecht. En dan lezen wij, toen erkende Manasse dat de Heer God is. Hij zoekt ze op, de Samaritaanse vrouw. Ja, ze wilde niet gezien worden. Ja, ze had al vele mannen gehad. Misschien hebt u dat ook al in uw gedachten gehad. Niet letterlijk, maar wel in uw gedachten, in uw fantasie, al vele vrouwen gehad, vele mannen gehad. Ja, nog wel trouw aan uw eigen vrouw, maar toch stiekem in uw fantasie. Ja, dat is ontdekkend, zegt iemand. Maar de Heere gaat als het ware naast je zitten, om je op te zoeken. Als een verloren schaap. Dat is bij die Samaritaanse vrouw. Levi wordt geroepen. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Daar is zo'n verloren schaap. Ook deze was een zoon van Abraham, zegt de Heer Jezus. Ja. Saulus van Tarsus. Augustinus. Door middel van zijn moeder. Hoe doet hij dat, dominee? Nou, door middel van je moeder. Ah, moeder, hou nou maar eens op met je gepreek. Ik weet al lang wat u wil zeggen. Tranen komen in haar ogen. Daar staat je vader weer. Misschien weet je het nog van vroeger. Voor je. Dat is nou dat opzoeken. Dat opzoeken. Maar je moet wel gevonden worden, gemeente. Dat is dat wonder. Totdat hij het zelf vindt. En wat doet hij dan? In die vindingstijd. Dan stort hij zijn liefde uit en jaart. Dan gebeurt er iets wat je misschien in de weg van de overtuiging voor onmogelijk acht. Dat je de liefde tot de zonde kwijtraakt. Dat raak je dan kwijt. Ben je die al kwijtgeraakt? Dat de heerschappij van de zonde weggenomen wordt. Heen en uit, zeg je dan. Dat er een breuk komt met de zonde en de ongerechtigheid. En dat je niet langer meer de zin van de duivel wil. Dat gebeurt dan. In die vindingstijd. Dat is zo'n groot wonder, gemeente. En hij staat er en hij neemt hetzelfde op de schouders. Hij raapt je op. Van het vlakke van het veld. Vertreden in je geboortebloed. En hij neemt je op. In zijn gemeenschap. Hij lijf je in door de vereniging van het waarachtig geloof. Hij snijdt je af van Adam en hij lijf je in Christus. En hij neemt je op de schouders, op zijn schouders gewiefd. En ik las ergens bij het professor Wisse. Die schrijft op de schouders van recht en genade. Want nou ga je de weg terug. Ja. Terug Want je moet terug naar God. Je bent God kwijt. Er is een grote kloof gekomen tussen God en je ziel. En tussen God en je ziel ligt een berg van schuld. Die je zelf volstrekt niet kunt slechten. Die je zelf volstrekt niet kunt betalen. En je moet terug, geliefde. Ik zal je alles ordentelijk voor ogen stellen, staat er in de schrift. Dat God, de Heilige Geest, je de droefheid over de zonde gaat geven in je hart. Dat je die zonden echt gaat bewenen. Ontelbaar. Heere, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. En dat met smart in je hart en je schaamt je ervoor. Voor het aangezicht van God. En dat is die ene schouder, dat is de schouder van het recht. Dat je voor het eerst in je leven echt meent wat je zegt. Ja, vroeger antwoordde je wel eens van ja, we hebben allemaal de dood verdiend. Maar je voelde er niks van. Je beleefde er niks van. Maar dan ga je het echt beleven. En dan ga je het echt erkennen. En dan ga je er echt onder buigen. Dat je dat echt verdiend hebt. En dat God geen onrecht zou doen. Als hij je daar had laten liggen in je verlorenheid. Dat je voor eeuwig weg zou moeten zinken. In de rampzaligheid. Maar hij laat ook die andere schouder voelen. En dat is Gods genade. Gods liefde. Dat je toch gaat smeken om genade. Omdat de Heere door zijn lieve geest laat gevoelen dat er bij de Heere nou genade is. Genade. Geen beloning. Geen complimentjes. Ook zelfs niet dat je nu aan het wenen bent over je zonden. Want daar kun je ook niks mee verdienen. Ik kan met mijn tranen de zonde niet wegwassen. Maar dat er maar één ding is wat een mens dan op de been kan houden. Dat er bij God genade is. Genade in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom roept hij ook om genade. Kan toch nog, Heer? Dat hebt u toch duidelijk getoond. Door de liefde Gods in mijn hart uit te storten. Laat hij gevoelen dat het nou mogelijk is. Voor zo'n goddeloze, zo'n verlorene. Dat hij nog gered kan worden. Dat hij nog zalig kan worden. Dat hij nog terug kan gebracht worden in de gemeenschap met God. In een rechte weg. Dat is het derde aspect, dat terugbrengen van het verlorene. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders. Verblijd zijnde en te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Dat is het doel van die herder, die zaligmaker van zondaren. Om zo'n arm verloren zondaar terug te brengen in de gemeenschap met God. Dat gaat hij dat schaap leren. Wat, dominee? Dat hij alle gronden buiten deze zaligmaker moet leren verzaken in zijn leven. Dat hij verlost mag worden van de geest der dienstbaarheid. Die hem telkens weer tot vrees brengt. Die hem telkens weer doet voelen, heb ik wel genoeg geweend? Is mijn bekering wel echt? En is mijn liefde tot de Heere wel oprecht? En ben ik de liefde tot de zonde wel kwijt? En ben ik wel echt verlost van de duivel? Want dat komt terug hoor, als de Heere die terug wegneemt. Zie je het voor je? Dat schaap op de schouders van de herder. Hier ben je verkeerd gegaan, daar ben je misgestapt. Toen ben je afgeweken. Ik zal u alles ordentelijk voor ogen brengen. Mijn geweten getuigt tegen mij dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En de duivel die zit dan niet stil om je aan te klagen en toe te roepen. Je bent van mij, je hoort mij toe, man. Maar dan op de schouders van recht en genade. Van die zaligmaker die juist recht en genade verheerlijkt heeft. Door zijn lijden en door zijn sterven, geliefde. Die juist op zijn schouders dat kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Ziende op het loon dat voor hem weggelegd was. En dat zijn de gegevenen des vaders. Om hen zalig te maken. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dan gaat hij het betonen. Dat hij ze zalig zal maken van hun zonden. In een weg van recht. En in een weg van genade. En daar hebben Gods kinderen al een hele leven lang voor nodig. Om daarin geoefend te worden. Dat God nou in een weg van recht en in een weg van genade mij zalig maakt. En dat er nou totaal niks van mij bij is. En dat dat nou de eer van God is. En om het nou met onze tekst te zeggen, dat dat nou de blijdschap van God is. Dat dat nou de blijdschap is ook van de zaligmaker. Dat hij weet dat hij deze zondaar die hij terug gaat brengen. Niet terugbrengt ten koste van Gods recht. Maar juist tot verheerlijking van het recht van God. En dat deze zondaar teruggebracht wordt tot opluistering van Gods genade. Alzo is er blijdschap, staat er in onze tekst. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Ik geloof, er worden verschillende uitleggingen gegeven. Onze kanttekeningen geven ook verschillende uitleggingen. Maar ik geloof dat de Heer Jezus toch hier bedoelt met die rechtvaardig zijn in eigen ogen. Die de bekering niet van nodig hebben, staat er. En daar wil ik dan mee eindigen, gemeente. Want dat is eigenlijk de toets die aangelegd wordt deze morgen. Voor een ieder van ons, ook voor mij als dominee hoor. Een eenvoudige vraag. Heb u die bekering nou voor nodig? Want er staat hier meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Omdat je niet rekent onder dat gezelschap van die tollenaars en die zondaars. Of zegt iemand al wenende, ja, dat heb ik nou ook nodig. De bekering. Amen. eindigen met dankzegging. Heere, hartelijk dank voor uw ondersteuning. En wilt gij toch ook hier in Rotterdam uw opzoekende zondaarsliefde betonen door verloren schapen op te rapen, op uw schouders te nemen en terug te brengen in het hart van God. Breng ons vanmiddag ook weer onder uw woord en doe genade verzoening over al het onze om Christus wil. Amen. Want hij is onze God en wij. Wij zingen het vierde vers van Psalm 95. Draag met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.